Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heere, zie, degene die jij lief hebt, is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Zal ik springen naar vers 11? Nadat hij dat had gezegd, zei hij: onze vriend Lazarus slaapt. Ik ga hem wakker maken. Leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Ze dachten dat hij overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, opdat jullie tot geloof zouden komen. Laten we dan naar hem toe gaan. Sprongetje naar vers 17. Toen Jezus daaraan kwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal opstaan uit de dood. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs wanneer hij sterft. En wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat, Martha? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug en nam haar zuster Maria apart en zei: de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek was waar Martha hem tegemoet was gekomen. Vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van blinden geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tot haar: Martha, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit terwille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten en linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. En vers 45. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik denk dat het goed is, broers en zussen, dat we weten dat Johannes niet zomaar zijn evangelie als schrijvende heeft neergepend. Je moet weten, vooraleer hij zijn evangelie opschreef, dat hij al heel goed wist vooraf in gedachten hoe zijn evangelie eruit zou moeten zien. Hij heeft namelijk zijn evangelie opgebouwd volgens een goed doordachte structuur. Voor de kenners weten bekenners weten dat het evangelie van Johannes in hoeveel blokken is onderverdeeld? In 4 blokken. Je hebt het voorwoord, de proloog, dan heb je het boek, het voorwoord van hoofdstuk 1 vers 1 tot en met vers 18. Dan heb je het boek der tekenen, oftewel het boek van de 7 tekenen genoemd, vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 12, dat is het tweede blok. Derde blok heb je het boek der heerlijkheid, dat is vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 20. En dan heb je het laatste blok, de epiloog, of het nawoord, hoofdstuk 21. Het is goed dat we dat weten, of dat we daar opnieuw aan herinnerd worden, misschien wisten sommigen dat niet van ons, maar ik wil dat toch een keer zeggen, vooraleer we duiken in deze passage, want deze passage is wel een bijzondere passage. Het is namelijk het laatste stuk van het tweede blok van het boek van de 7 tekenen. Johannes sluit de tweede blok, het boek van de 7 tekenen, dus af met de opstanding van Lazarus uit de dood. En ik weet niet of jullie dat wisten, maar de Heer Jezus heeft heel veel tekenen gedaan. Maar Johannes heeft er slechts 7 van geselecteerd en die 7 opgenomen in zijn evangelie. En dit 7e teken, de opwekking van Johannes, van Lazarus uit de dood, is het belangrijkste teken van Hans, dat tweede blok van die 7 tekenen. Dat is de climax van het boek van de 7 tekenen. En het is dan ook niet verwonderlijk dat er 57 versen aan besteed werden. Dus, het is goed dat we dat weten. Ik wil dan ook nog zeggen dat, hoewel de evangelieschrijvers veel meer tekenen van Jezus opgenomen hebben in hun evangeliën, de synoptische evangeliën, dus Matthäus, Marcus en Lucas, hebben er veel meer opgenomen, 17, 18, 19 tekenen, alle drie, hebben ze toch de opstanding van Lazarus niet opgenomen. Dus terwijl Johannes slechts 7 tekenen opneemt, neemt hij het wel op. Maar de andere evangelieschrijvers nemen het niet op. En dat is omdat andere evangelieschrijvers, Matthäus, Marcus en Lucas, zich vooral richten op de dingen die de Heer gedaan heeft rondom de streek waar hij opgroeide. Galilea. In het noorden van Palestina, in Galilea. Matthäus en Marcus en Lucas, die gaan in vergelijking met Johannes weinig gaan vertellen over de dingen die de Heer Jezus gedaan heeft rond de streek van Jeruzalem. Behalve dan natuurlijk de laatste week van zijn leven. Maar de evangelieschrijver richten zich vooral op de dingen die de Heer gedaan heeft rondom de streek van Galilea. Terwijl Johannes zich vooral richt op de dingen die Jezus gedaan heeft rondom de streek van Jeruzalem. Ik weet niet of u dat wist. En daarom neemt Johannes de laatste teken, dus het teken van de opwekking van Lazarus uit de dood, die trouwens op 3 kilometer van Jeruzalem gebeurd is, daarom neemt hij dat teken zeker en vast op in zijn evangelie en de anderen niet. Tot daar, korte introductie. En misschien denken we deze morgen wel over Lazarus, of zeggen we bij onszelf wel, och arme Lazarus, hij is niet 1 keer gestorven, maar 2 keer. Ja, niemand van ons wenst het natuurlijk dat de mens sterft, laat staan dat hij 2 keer moet sterven. En misschien denken sommigen van ons wel dat dat erg is. Of sommigen misschien denken dat dat een voordeel is. Ik persoonlijk denk dat dat wel een voordeel is, als je 2 keer mag sterven. Er zijn nog mensen die 2 keer gestorven zijn in het verleden, in de geschiedenis. Jullie kennen ze waarschijnlijk wel. 3 mannen uit het Oude Testament. We hebben de zoon van de weduwe in Zarephat, in de tijd van Elia. Dan hebben we een tweede jongen, de zoon van een voorname weduwe, of een voorname vrouw, sorry, uit Sunem, in de tijd van Elisa. En dan hebben we ook nog een persoon die gestorven was, maar in alle chaos werd hij heel vlug begraven, omdat er gebrek aan tijd was, vlug begraven, gesmeten in feite, gegooid in het graf van profeet Elisa, bij de beenderen. En smeten er hem in, en hij komt op plotseling tot leven. Dus dat waren de mensen die 2 keer gestorven waren in hun leven. Dat waren er 3. Maar dat is nog niet alles. In het Nieuwe Testament zijn er ook nog een keer 4 mensen die 2 keer gestorven zijn. Dus je hebt er al 7 totaal. Waarom zeg ik dat, broers en zussen? Wel, omdat opgewekt worden uit de dood in feite niet zo uniek is. Schrift toont ons dat. Dat is niet zo uniek. Neem dan nog een keer bij Matthäus 27 en ik lees er letterlijk voor waar er staat dat vele gestorven heiligen tot leven gewekt zijn. Dat verhoogt het getal al onmiddellijk. Dus, nogmaals, opgewekt worden uit de dood is helemaal niet zo uniek. En ik vernoem dan nog maar de gevallen uit de schrift. Opwekkingen uit de dood uit de schrift. Alleen God weet hoeveel er buiten de schrift opgewekt zijn uit de dood. Dus, wat ik wil zeggen, broers en zussen, dat opwekking uit de dood één uniek iets is. En dat wil Johannes ons laten zien. Opgewekt worden is niet zo uniek. Waarom neemt Johannes dat teken daar hier en op? Wel, omdat het teken iets betekent. Daarom, er ligt meer achter de dood, de opwekking van Johannes uit de dood, dan zomaar iemand uit de dood opwekken. En dat is wat Johannes wil tonen. Spijt me, broers en zussen, maar het moet weer lastig doen deze morgen. Ik zal weer een keer een klein beetje luguber doen. Want onze toer komt ook. Okay? Niemand van ons zal 2 keer moeten sterven, maar iedereen moet 1 keer sterven. Ja? Iedereen hier aanwezig heeft een afspraak met Pietje de Dood. Willen of niet. En spijtig genoeg, niet bellen naar Pietje de Dood en die afspraak afzeggen. Dat gaat niet. Oké? Okay? Niet mogelijk. Je kan dat wel een beetje proberen uit te stellen, maar je kan dat niet afzeggen. Er zijn geen uitzonderingen. Alle van ons hebben een one-way ticket to the dood. En het is een race waarvan je nooit meer terugkomt. Spijtig genoeg. Behalve, natuurlijk, in het geval van onze vriend Lazarus, hebben we gelezen in vers 1. Laten we het nog eens lezen. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde niemand naar Jezus met de boodschap, Heere, zie, degene die jij lief hebt is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Dus Lazarus wordt ziek, hij sterft en hij wordt begraven, zoals iedereen. Maar hier, in dat geval, gaat Jezus op bovennatuurlijke wijze ingrijpen. Hij zegt in vers 4, de ziekte van Lazarus loopt niet uit op de dood. Dus in dat geval wordt de definitieve uitvaart van Lazarus uit deze wereld door Jezus uitgesteld. Daarna de orde. Want Lazarus blijft slechts 4 dagen in het graf, hebben we gelezen. Lazarus moest nog een keer terugkomen. En daarom zegt Jezus dat deze ziekte in vers 4 niet uitloopt op de dood. En er was daar een heel speciale reden voor, dat hij moest terugkomen uit de dood, want de Heere wilde iets heel speciaals doen. Hij zegt, hij gaat verder in vers 4, dat de ziekte uitloopt op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Dus, wat we hier goed moeten zien, broers en zussen, dat is dat de Heere Jezus dat hier doet met een heel specifiek doel. Nu, kon de Heere Lazarus van op afstand genezen? Kon hij dat doen? Want hij had dat gedaan in hoofdstuk 4. Er was een zekere hoveling en zijn zoontje lag op sterven. En hij kwam inderhaast naar Jezus en hij zegt, Heere, alsjeblieft, kom met me mee naar mijn huis en genees mijn zoon. Maar wat deed Jezus? Hij ging niet mee naar huis, maar hij genas hem van op afstand. En het zoontje van de hoveling leefde. Hij was niet gestorven. Dus, de Heer Jezus kon dat ook doen met Lazarus, maar hij doet het bewust niet. Hij doet het niet. En waarom doet hij het niet? Omdat hij zijn leerlingen op het oog had. Hij wilde zijn leerlingen iets heel bijzonder tonen. En doorheen dit 7e teken, trouwens de climax van het boek, zou het voor de leerlingen nu eindelijk duidelijk moeten worden dat wat de Vader doet, ook de Zoon doet. En zoals de Vader macht heeft over de dood, en leven heeft, zo heeft ook de Zoon macht over de dood en schenkt ook de Zoon leven. Dat is wat de Heere Jezus wil tonen aan zijn discipelen en vooral ook aan de mensen. Dat is wat hij wil demonstreren aan zijn leerlingen. Want, niet tegenstaande dat Jezus mens geworden was, bleef hij nog altijd God. Niet tegenstaande Jezus mens geworden was, bleef hij nog altijd God. En zoals God leven heeft, heeft ook Jezus leven. Ja? En niet alleen heeft Jezus leven, hij heeft zelfs macht over zijn eigen leven. Ik ga misschien iets raar zeggen, maar het is geen dwaalleer. Wisten jullie dat Jezus geen kruisdood gestorven was? Wisten jullie dat? Het is helemaal niet zo. Ah, ik hoor het al. Het is helemaal niet zo dat de Romeins kruis hem gedood heeft. En het is bijbels wat ik zeg. Hij is wel gestorven aan een Romeins kruis, maar hij is niet gestorven door een Romeins kruis. Als we het hebben over het feit dat Jezus leven heeft, dan heeft hij ook zijn eigen leven in zijn handen. Want wat zegt hij? Als hij aan het kruis hangt, in Lucas 23:46, hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En in Johannes 10:18, wat zegt hij? Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer op te nemen. En dat, broers en zussen, dat is een macht die alleen maar de Vader heeft. Zie je dat? En Johannes wil tonen dat de Zoon ook die macht heeft. En de Zoon wil dat natuurlijk ook tonen aan zijn discipelen. Dus die macht dat de Heer Jezus nogmaals wilde tonen, want hij had het al gedemonstreerd, en hij wil dat nu nogmaals tonen aan zijn discipelen. Jezus zegt van zichzelf het volgende, en Johannes 5:21 moet er niet naartoe gaan, want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Dus wat wil hij doen met dat teken? Hij laat Lazarus sterven, zijn beste vriend, de vriend die hij lief heeft, laat hij sterven met dat doel. Hij wilde meedoen dan een gewone genezing. Waarom laat hij een dierbare vriend sterven? Dat doorheen Lazarus, ik zeg wel doorheen Lazarus, dat Jezus zijn grootheid wil demonstreren. Dat is wel heel belangrijk dat we dat mee hebben. Dus de claims die Jezus maakt, wil hij nu ook letterlijk gaan demonstreren. En wat doet hij? Hij kiest daarvoor een van zijn beste vrienden uit, waarvan we lezen in vers 5 dat hij hem echt lief heeft. Hè? Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Moet daar een keer goed bij stilstaan. Jezus laat zijn beste vriend die hij lief heeft expres sterven. Hij doet dat met opzet. En heb je erop gelet? In de bediening van Jezus, en ook trouwens in het Oude Testament, dat de favoriete voorwerpen die God en die Jezus wil gebruiken, wat zijn? Of wie zijn? Mensen. God wil, Jezus wil mensen gebruiken om zijn grootheid te demonstreren. Mensen zoals jij en ik. Ook doorheen jou en ik wil Jezus nu in onze tijd nog altijd zijn grootheid demonstreren. Nu, nog altijd. En, hij kan dat, hij doet dat ook vooral door ons, door bijvoorbeeld ons onder andere te laten anderen uit de dood op te wekken. Wist je dat, dat ook wij, broers en zussen, mensen uit de dood kunnen opwekken? Wist je dat? Ik heb het natuurlijk niet over letterlijke dodenopwekking. Ik heb het over mensen opwekken uit een geestelijke dood. Wij kunnen dat ook. Jezus wil ons gebruiken om anderen op te wekken uit hun geestelijke dood. We weten allemaal dat iedereen in deze wereld geboren is in duisternis. Dat we allemaal geboren zijn, natuurlijk, dat we natuurlijk geestelijk dood zijn. Ook jij en ik, toen we tot een keer gekomen waren, hadden een stenen hart die ongevoelig was voor God. Ja, we waren geestelijk dood. Zoals Paulus ook zegt, u die dood was door uw misstappen en zonden. Maar ondertussen, broers en zussen, zijn we wel overgegaan van de geestelijke dood naar het leven. Ik wil dat een keer voorlezen, wat dat Paulus zegt, 3 versen verder, ik moet daar niet naartoe gaan. Het is wel interessant om dat nog een keer aan herinnerd te worden. Wij die dood waren dus. Maar hij zegt in vers 4, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren, door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En dan zegt hij, hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. Dus wij zijn uit de dood opgewekt. En wij, die nu opgewekt zijn, broers en zussen, uit de dood, uit die geestelijke dood, wil Jezus nu ook gaan gebruiken om anderen uit die geestelijke dood te gaan opwekken. En dan wil ik nog even bij stilstaan, broers en zussen. Want ik wil dat met jullie delen. Daarvoor gebruikt worden om iemand anders op te wekken uit de geestelijke dood, daarvoor gebruikt worden. Wist je dat, dat een enorm voorrecht is? Wist je dat? Dat dat een hele bijzondere ervaring is om dat te mogen doen? Je kan dat niet begrijpen. Je kan dat wel lezen, of je kan dat wel horen, maar je moet dat zelf meemaken om dat te weten. Wist je dat? Dat is een enorm groot voorrecht. Kijk, genieten van de dingen van het leven, dat is niet verkeerd. Iedereen, geniet van de dingen van het leven. Een weekendje weggaan. Een keer naar het zuiden van Frankrijk gaan. Of een keer een weekje naar Dardenne gaan. Of een keer goed gaan eten. Of een keer naar de cinema gaan. Ik had er allemaal van genieten. En dat geeft zeker plezier en genot. Maar broers en zussen, naar iemand gaan die geestelijk dood is, en die persoon zien overgaan van de geestelijke dood naar het leven, dat is wel heel bijzonder. En dat geeft meer genot en plezier dan een keer een weekendje weggaan of een keer naar Dardenne gaan. Wist je dat? Heb je dat al een keer geproefd? Heb je dat al een keer gezien? Zie je wat dat kan doen zijn, broers en zussen. Ik wil je een beetje jaloers maken. Maar weet je wat? Het is altijd Jos en ik die moeten gaan naar de mensen die geestelijk dood zijn. Maar ik zou zo graag hebben dat ook anderen een keer kunnen gaan. We zitten hier al zo lang en we horen zoveel hoe dat we het evangelie moeten gaan vertellen, maar we zijn nog maar zo weinig mensen die daarvoor klaar zijn. Ik vind dat zo spijtig. Ik vind dat zo spijtig, broeders. En ik denk dat de reden daarvoor is, omdat we het echt niet verlangen. Ik weet, ik zeg het misschien cru, maar ik denk dat het wel die reden is. We verlangen dat niet echt. We vragen dat wel, en we bidden er wel voor, maar in hoeverre willen we dat? Stel een keer die vraag aan jezelf. In hoever wil je in feite naar iemand gaan die geestelijk dood is? Dus Jezus gebruikt mensen om zijn grootheid te tonen aan andere mensen. Hij wil ons gebruiken om zijn grootheid te tonen. En we gaan verder in vers 15. Dus Jezus gaat nu niet alleen Lazarus gebruiken om zijn grootheid te tonen. Hij doet nog iets meer. Hij zegt in vers 15... Ik ben blij voor jullie dat ik daar niet was, opdat jullie tot geloof zouden komen. Dus, ik heb het al gezegd, Jezus deed dit teken met het oog op hun geloof. Nu, de discipelen hadden wel een zeker geloof in Jezus. Nee, maar het ging niet diep genoeg. Ze wisten min of meer wel, ze zagen wie Jezus was en ze wisten dat hij een mirakelman was, dat hij tekenen deed. Maar dat ging niet diep genoeg. En de Heer was altijd maar bezig met hen. Hij leerde hen, hij corrigeerde hen, hij deed vele wonderen voor hun ogen. En hij wilde daarmee hun geloof sterken. Maar spijtig genoeg hadden ze zo weinig begrepen van wat hij zei. Moet ik je lezen in vers 11. Hoe ze weer al voor de zoveelste keer Jezus verkeerd interpreteerden. Vers 11. Nadat hij gezegd had, zei hij, Lazarus onze vriend slaapt en ik ga hem wakker maken, zegt hij. Nu, leerlingen dachten dat Jezus het had over nachtrust, over natuurlijke slaap, vers 12. Zijn discipelen zeiden dan, Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Dus, discipelen dachten dat de herstel nu wel voorbij was van de ziekte en dat hij nu wel aan de beterhand moest zijn. Maar Lazarus was helemaal niet aan de beterhand. De discipelen had gewoon niet door. Jezus sprak bijbeltaal. Hij zegt, hij slaapt. En je ziet dat Jezus voortdurend in zijn omgang met zijn discipelen bijbeltaal gebruikt. Geestelijke taal. En heb je al een keer afgevraagd waarom hij dat doet. Waarom spreekt hij altijd geestelijke taal? Tegen de Samaritaanse vrouw spreekt hij geestelijke taal. Tegen Nicodemus spreekt hij geestelijke taal. En hier spreekt hij ook geestelijke taal tegen zijn discipelen. Hij slaapt. Wel, de Heere doet dat met opzet. Omdat hij zijn discipelen beter vertrouwd wil maken met Gods woord. Want Normaal gezien moesten de discipelen dat begrepen hebben waarover Jezus het had, als hij sprak over slapen. We weten dat de discipelen, net zoals wij, elke week naar de samenkomsten gingen, naar de synagogen. En je mag er zeker van zijn dat ze daar ook die term hoorden, slapen en ontsliepen. Ik ga hier een paar teksten voorlezen uit het Oude Testament, je moet er niet naartoe gaan, die ze ook wel gehoord hebben, 1 Koningen. En David ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de stad van David. En Salomo ontsliep met zijn vaderen en werd begraven. En Rechabiam ontsliep met zijn vaderen. Uit het boek Job 14:2. Zo gaat een mens liggen en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap. Dat waren teksten die ze wisten, die ze kenden. Jesaja 57:2. Hij zal ingaan in de vrede, ze zullen rusten op hun slaapplaatsen. Zie je dat? Dat was niet onbekend. En wat zegt het overbekende Daniel 12:2? En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot eeuwige smaad, tot eeuwige afleiding. Zie je dat? Dus die term slapen, ze moesten dat herkend hebben. Waarom herkenden ze dat niet? Waarom hadden ze nog zo weinig diepte in de schrift? Met de verhalen uit de Bijbel, de verhalen van David en van Simson en van Abraham en van Jacob, dat wisten ze allemaal wel, zoals wij dat ook wel kennen. Maar er was geen diepte. Ze wisten, ze kenden de achterliggende, diepere betekenis niet van die verhalen. En is dat ook niet zo'n beetje met ons, broers en zussen? Dat we wel de verhalen uit de Bijbel kennen, maar dat we die diepe liggende betekenis niet door hebben. Wat zit erachter, achter die verhaal? Ik denk niet dat dat iets te maken heeft, het feit dat we het niet begrijpen, met dat we niet slim genoeg zijn, of dat we niet geestelijk genoeg zijn. Ik denk dat iedereen diepgang kan hebben in Gods woord. Je hoeft geen schriftgeleerde te zijn, om Gods woord beter te begrijpen. En ook voor ons is het hetzelfde. Ook hier is het weer hetzelfde, zoals met evangelisatie. Als we echt een verlangen hebben om Gods woord goed te begrijpen, dan zal God ook daarin tegemoet komen. Precies hetzelfde met evangelisatie. Maar spijtig genoeg is stille tijd voor veel christenen nog enkel passief lezen en niets meer. Ik denk dat veel christenen nog de Bijbel lezen, juist maar de Bijbel in hun handen hebben en dat ze daar geen commentaar meer bij hebben ofzo. Ik denk dat dat niet goed is. Dat het gewoon nog passief lezen geworden is. Maar broers en zussen, passief lezen is niet genoeg. God gaat zijn wonderen niet openbaren aan de passieve lezer. Weet je wie dat God zijn wonderen gaat openbaren? Aan degene die het ook echt willen begrijpen, en die zich ook veel moeite troosten om dat te willen begrijpen, Gods woord. Die zullen Gods wonderen ontdekken. En ik spreek ook Bijbeltaal. Ik zeg dat niet zomaar, dat is niet uit de lucht gegrepen. Je zult er moeten naar zoeken, naar vragen, naar speuren en naar roepen. Ik kan misschien een keer naar Spreuken hoofdstuk 2 gaan. Gaan we een keer gaan? Als je toont aan God, en dat is wel heel belangrijk, als je toont aan God dat je meer diepgang wil in zijn woord, precies zoals je toont aan God dat je wil evangeliseren, wel, als je dat doet op vlak van zijn woord, dan zal God jou ook tegemoet komen. Spreuken hoofdstuk 2. Vers 3 en 5. Dat zegt de spreukenschrijver, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat, dan zal je wat? Ontdekken wat dat ontzag is voor de Heer. Dan zal je kennis van God verwerven. Zie je dat, broeders en zussen? Ontzag voor de Heer is niet weggelegd voor passieve lezers. Hè? Passief lezen in stille tijd is niet genoeg. Maar het is weggelegd voor degenen die vragen, roepen, zoeken, speuren. Wat zegt Hebreeën 11:6? Kent iemand dat vers? Heel gekend vers. Hetzelfde. Vragen, roepen, speuren. Wel, Hebreeën 11:6. Dat is hoofdstuk 11, vers 6. God is een beloner voor wie? Ah, staat er niet op? God is een beloner voor de passieve lezer, hè? Nee, God is een beloner voor je hem ernstig zoeken. punt. En daar, weer al, spijtig genoeg, is er ook bij ons een ernstig gebrek aan, om God ernstig te zoeken. Een ernstig gebrek is er ook bij ons. Maar, dat zijn hier wel kostbare beloften die hij opgesloten in Gods woord. He. Er staat, als je vraagt, roept, zoekt en speurt, dan zal je het krijgen. He. En dan zal je ontdekken dat wat ontzag is voor de Heer, dan zal je meer diep gaan in relatie met God. En dan wil ik nog iets zeggen over het gesprek met Martha. Want, terwijl Jezus dus Bethanië nadert, komt Martha naar hem toegelopen en zegt het volgende in vers 21. Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. U moet nu een keer staan in de schoenen van Martha. Ze heeft net haar broer verloren. Terwijl ze ziek waren, die wel genezen waren, was haar broer niet genezen. Dus, vele mensen waren ziek en werden genezen, terwijl haar eigen broer, die Jezus lief had, niet genezen werd. Martha was diep getroffen door dat verlies van haar broer, en ze wist dat Jezus dat kon verhinderen. En nu gaat ze naar Jezus. Oké? Wat denk je dat er door haar ging? Ze gaat naar Jezus, hij was verantwoordelijk voor haar dood. Zo kon ze dat zien. Neem dan nog bij dat Jezus een heel bijzonder band had met Martha, want, lees in vers 5, dat Jezus haar lief had. Staat er niet in zomaar. En wat zegt ze? In vers 21, Heere, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nu, hoe denk je dat Martha zich voelde? Denk je dat ze dat zei op een cynische wijze? Dat er misschien wat bitterheid was? Of dat ze misschien wel kwaad was op Jezus? Ik denk het niet. Zelfs al was ze diep getroffen, lezen we in vers 25, in vers 22, zegt ze, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Dus, niet tegenstaande ze pas haar broer verloren had, en dat ze wist dat Jezus hem kon genezen, blijft ze vertrouwen op Jezus' manier van doen. En dat is toch wel heel bijzonder. Iemand die zo diep getroffen wordt, blijft vertrouwen op Jezus. En voor ons is dat een voorbeeld, broers en zussen. Want, en ik beken dat ook, heel veel merk ik ook bij mezelf op, dat ik dikwijls cynisch of onverschillig kan reageren tegenover God. En ik denk dat ik niet de enige ben. En als we het niet uiterlijk doen, dan doen we het zeker innerlijk. Als er iets onverwachts gebeurt bijvoorbeeld, moet maar naar je leven kijken, waardoor je uit het lood geslagen wordt. Dan heb je de neiging om cynisch of onverschillig te zijn tegenover God. Misschien niet uiterlijk, maar zeker innerlijk in onze gedachten. Of van het mensen dat onze routine doorbroken wordt in ons leven, wat doen we? We leggen Gods woord aan de kant. Zie je dat? Dat zijn tekenen van onverschilligheid tegenover God. We lezen gewoon Gods woord niet meer voor een tijdje, als onze routine doorbroken wordt. Zie je dat, broers en zussen? Als ook kan je zien aan je geloofsleven hoe ver dat je staat. Hoe reageer je in onvoorziene omstandigheden? Wel, dan zal je zien hoe sterk je staat in je geloof. En dat is de ware geloof. Maar, als je in zijn woorden blijft, zegt Jezus ook in de ware wijnstok, als je in zijn woorden blijft, zegt hij, dan mag je vragen aan me wat hij wilt, en ik zal het je geven. Maar je moet wel in zijn woord blijven. Dus als je in zijn woord blijft, desondanks de onverwachte omstandigheden, de moeilijke omstandigheden, als je in zijn woord blijft, dan komt de Heer Jezus jou tegemoet. Ik wil afsluiten met vers 25. In feite ligt er heel veel opgesloten in dit gedeelte, maar het moest me beperken tot een paar versen. Daarmee wil ik afsluiten in vers 25, dat Jezus deze bijzondere woorden zegt. Ik ben de opstanding en het leven, zegt hij. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs wanneer hij sterft. En wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Wat de Heer Jezus hier uiteindelijk gedaan heeft, met Lazarus, dat zal hij ook uiteindelijk doen met elk mens die ooit op aarde geleefd heeft. Jezus zegt, wie in mij gelooft zal leven, zelfs wanneer hij sterft. Ik heb er al een keer over nagedacht. Hij zegt iets soortgelijks in Johannes 5:28. Hij zegt, wees hierover niet verwonderd, er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en uit het graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het kwade gedaan heeft, staat op om geoordeeld te worden. Zie je? Aan het einde van de tijd zal de Heer Jezus nogmaals zijn grootheid tonen en de grootheid van de Vader tonen. Wat zal er gebeuren? Allen zullen voor de Heer Jezus gebracht worden. Allemaal. En elke knie zal buigen. En velen zullen de volgende woorden horen uit Jezus' mond. Jullie zijn door mijn Vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie weggelegd is. Dat zullen vele mensen horen. Vele van ons zullen dat horen. Al degenen die in hem geloofd hebben en die op hem vertrouwd hebben en het leven hebben ontvangen, zullen dat horen uit zijn mond. Maar degenen die niet in hem geloofd hebben, zullen de volgende woorden horen uit zijn mond. Ga weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Dat is nog wat anders. Maar tot op de dag blijft Jezus op zoek gaan naar mensen die in hem willen geloven. En hij wil ons daarvoor gebruiken, want God wil dat alle mensen gered worden. En ik hoop, broers en zussen, dat we dat toch een keer ernstig gaan over nadenken en daar een keer ernst van maken met onze christenheid. Dat we toch ook een keer beseffen dat er daar mensen buiten zijn die geestelijk dood zijn. En als je nog eens niet al voor bidt, hoe kan je dat verwachten om uitgezonden te worden? Dus broers en zussen, laat ons blijven inzetten en niet alleen bidden, maar toch ook overgaan tot ernst om die mensen te bereiken. Tot daar.